tieners. Goedemorgen gemeente. Mijn naam is Leenert Marcus en ik heet u allen hartelijk welkom hier in de Jacobekerk in deze dienst. Het is vandaag ook de laatste zondag van het kerkelijk jaar, eeuwigheidszondag, waarin we ook de namen van gemeenteleden die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden zullen gedenken. Onze groet gaat ook uit naar allen die thuis of elders met ons verbonden zijn. Deze dienst wordt geleid door ons predikant Willem-Jan de Hek en Gerrit Christiaan de Gier bespeelt het orgel. En ook Cantiago verleent haar medewerking aan deze dienst. En voor degene die thuis met ons verbonden zijn, de orde van diensten is te vinden op de website. Om 5 uur is er nog een dienst in deze kerk en die wordt geleid door onze predikant Wim Vermeulen. We geven de bloemen deze morgen als dank aan onze koster Govert-Jan de Wit. Hij heeft jarenlang zijn kostersrol hier vervuld, maar hij gaat het nu op een lager pitje zetten. Maar wij geven hem graag de bloemen als dank voor al inzet. En de bloemen gaan ook naar mevrouw Hessel de Heer, zij was onlangs jarig. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten met koffie en thee. En u bent daarvoor van harte uitgenodigd. En als u nieuw bent, loop dan aan naar de tafel met Benner, die speciaal hiervoor voor nieuwe ontmoetingen is ingericht. Na afloop van de dienst is er ook gelegenheid om gebed te vragen, voorbeden voor jezelf of iemand anders, met iemand van het gebedsteam. Dat is in het zuidenkoor hier rechts voor u. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst toe. Laten we deze nu staande beginnen.
Laten we stil worden voor God. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, de God die trouw blijft en die eeuwig leeft en die niet loslaat het werk van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede voor u en voor jullie, van God de Vader, van Jezus Christus, onze Heer, door de Heilige Geest. Amen. Hartelijk welkom in het huis van God. In het bijzonder woord van welkom voor familieleden, nabestaanden van diegene die overleden in het afgelopen jaar en wiens namen ook genoemd zullen worden. Fijn dat u er bent op deze zondag. Het is eeuwigheidszondag en daarom zingen we nu eerst Psalm 90, een psalm die daar heel goed bij past. Psalm 90, vers 1, 4 en 8. Laten we samen bidden. Eeuwige God, we zijn bij u hier in de kerk, op deze plaats, waar al eeuwenlang uw naam wordt beleden, uw aanwezigheid gezocht. We zijn bij u op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar, waarin de hele heilsgeschiedenis achter ons lijkt te liggen, kerst, Pasen, Pinksteren. We een jaar lang hebben nagedacht over wie u bent en gezien wat u hebt gedaan. En nu zijn we hier. En nu kijken we vooruit wat er voor ons ligt en we weten het niet. Maar we weten het ook wel, want we kijken vooruit naar uw belofte. Naar uw belofte van heling en heil en recht. En daar verlangen we naar. Juist als we hier zijn, te gast bij u, in een wereld waar we ons ook zo vaak een vreemdeling voelen, onderweg. Waarin zoveel gebeurt dat we niet plaatsen kunnen en waar we tegelijkertijd ook zelf ons zo vaak te gast voelen. Een vreemde van de wereld, maar misschien nog wel dieper. Een vreemde van u als gastheer. U die ons roept om heilig te leven. En hier zijn wij. Dank u dat u ons op wil beuren. Hier in uw huis, dat we samen mogen bidden, zingen, uw naam mogen belijden, elkaar mogen ontmoeten. Dat we de namen mogen noemen van diegenen die ons ontvielen. Dat we uw woord mogen lezen. Een perspectief mogen zoeken voor ons leven. Perspectief ook met het oog op de eeuwigheid. En we bidden u, geef ons dat besef. Dat we hier maar even zijn. Dat er dingen zijn die groter zijn dan alles wat wij kunnen denken. Als we daarnaar reiken, dan bidden we om uw geest. Geef ons uw geest. Werk in ons hart. Woon in ons midden. We bidden het in Jezus' naam. Amen. Als richting voor ons leven wilde ik woorden met jullie lezen uit 1 Petrus. Het eerste hoofdstuk van de eerste brief die de apostel Petrus schreef. En hij schrijft die brief heel nadrukkelijk aan mensen die vreemdeling zijn in deze wereld. Het thema voor de preek straks is te gast bij God. Wij zijn ook te gast in deze wereld. Wat staat ons te doen? Nou, Petrus schrijft dit vanaf vers 13. Broeders en zusters, laat jullie geest voortdurend paraat zijn. Wees waakzaam. En vestig al je hoop op de genade die je ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart. Wees als gehoorzame kinderen en geef niet opnieuw toe aan de begeerte waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst. Leid een leven dat in alle opzichten heilig is. Zoals Hij die u geroepen heeft heilig is. Er staat immers geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En als u Hem uw Vader noemt, die iedereen naar zijn daden beoordeelt zonder aanzien des persoons, heb dan ook ontzag voor hem tijdens uw leven als vreemdeling. Jullie weten immers dat jullie niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud zijn vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd, maar met het kostbare bloed van Jezus Christus als dat van een lam zonder smet of gebrek. Al voor de grondvesting van de wereld is Hij door God uitgekozen. En nu aan het einde van de tijd is Hij verschenen. Omwille van u, door Hem gelooft u in God, die Hem uit de dood heeft opgewekt en Hem laat delen in zijn luister. Zodat jullie geloof en jullie hoop altijd op God gericht kunnen zijn. Amen. De kinderen in de kerk mogen even naar voren komen voordat jullie zo meteen naar je eigen dienst gaan. Ik heb eigenlijk even iemand nodig die niet zo heel erg groot is. Een beetje een klein iemand. Dus ik denk iemand uit de eerste groep. Er zijn er twee mensen die naar voren willen komen. Wil jij even naar voren komen? En nog iemand? Kom maar. Dan ga ik even zorgen dat ik net zo groot ben als jullie. Dan zijn onze ogen op dezelfde hoogte, zie je dat? En dan vroeg ik me af, kunnen jullie zien hoeveel mensen er helemaal achter in de kerk op de bank zitten? Kunnen jullie dat zien? Moet je sowieso goede ogen hebben. Ik heb niet zulke hele goede ogen, dus ik vind dat sowieso al moeilijk. Maar we zijn ook een beetje laag, hè? Kun jij het zien hoeveel mensen er op de allerachterste bank zitten?
Twee.
Ik denk nog wel meer eigenlijk. Jij had ze net al geteld. Oh, dat is slim van jou. Nou, weet je, eigenlijk kunnen wij het niet zien, hè? Als we zo laag zijn, dan kunnen we het niet goed zien. Dus we hebben iets nodig. Nou, kijk. Hier staat toevallig iets voor het koor. Dan gaan we daar even op zitten. Gaan we ietsjes hoger. Komen jullie erbij? Kun je het nou zien? Hoeveel mensen er op de achterste bank zitten? Nog steeds niet. Nou, weet je, we hebben gewoon een krukje nodig. Die heb ik bij me. Kijk eens. Dit is handig. Kunnen jullie er allebei op? Kom jij eerst? Kan je het nou zien? Veel beter, hè? Wil jij ook nog eventjes? Pas je erbij? Kom maar even. Nou, kun je het zien, hè? 1, 2, zie je ze zwaaien al even. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mensen volgens mij. Nou, kom er maar af. Je hebt een krukje nodig, hè, om ver te kunnen kijken. En daar gaat het eigenlijk in deze dienst ook over. Het is eeuwigheidszondag. Wat is de eeuwigheid? Weten jullie dat? Dat is precies, voor altijd. Eeuwigheid is tijd zonder eind. Dus ja, dan moet je heel ver kijken, hè? En als ik nou in de tijd zonder eind kijk, dan zeggen we in de kerk tegen elkaar, dan zie ik Jezus. Hij is ons voorgegaan. Het is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Kijk, in de kerk begint het jaar niet op 1 januari, maar begint het volgende week met Advent. Als we Jezus verwachten, hè, als het kerst gaat worden. En dan wordt het kerst en dan wordt het Pasen en dan wordt het Pinksteren. En uiteindelijk weet je wel, hè, dat leer je ook gewoon op de kindernevendienst, gaat Jezus naar de hemel. En dan verwachten wij hem in de toekomst dat hij weer terug zal komen. En dat geeft heel veel troost. Dus soms moet je ver kijken. En als je ver wil kijken, dan heb je, dat hebben we net gezien, een trappetje nodig. En ik dacht, weet je wat een trappetje is? Nou, dat is de Bijbel. Dat is wat je leert over God. Dat Jezus gekomen is, dat het Pasen is geworden en Pinksteren. Eigenlijk alles wat jullie in het afgelopen jaar op de kindernevendienst hebben geleerd over God, kun je zien als traptreders, waardoor je steeds een beetje hoger bent gekomen en waardoor je ver kunt kijken, veel verder dan wanneer je laag bent. Daarom is het zo goed om in de Bijbel te lezen en om te bidden en om samen naar de kerk te gaan. Want dan worden we als het ware een beetje omhoog getild en kunnen we ver kijken. Nou, daar gaat het ook over in de dienst en straks in de preek. We gaan samen zingen een lied, hoger dan de blauwe luchten en de sterretjes van goud. We openen de schriften. We lezen Psalm 39 en een gedeelte uit de Hebreeënbrief. Psalm 39, een psalm van David. We zijn in de afgelopen tijd met David bezig geweest. Vandaag een psalm. Een psalm van David, Psalm 39. En daarna luisteren we naar een lied, Call to Remembrance. Dat is een berijming van een gedeelte uit Psalm 25. Denk aan uw barmhartigheid, Heer, aan uw liefde door de eeuwen heen. Een psalm die eigenlijk heel goed past, ook bij Psalm 39, daar misschien ook wel wat tegenin beweegt. En dan zingen we Hebreeën 11, vers 1. Lezen we Hebreeën 11, vers 1 tot en met 3, 13 tot en met 16 en nog een stukje uit hoofdstuk 12. Psalm 39. Voor de koorleider, voor Jedutun, een psalm van David. Ik had mij voorgehouden, ik moet mij beheersen en mijn tong voor zonde behoeden. Mijn mond met een muilband bedwingen te midden van mensen zonder God of gebod. En ik zei dan ook niets, geen woord. Ik zweeg en ik vond geen verlichting. Ik voelde steeds heviger pijn, het brandde in mijn binnenste. Bij mijn zuchten laaide een vuur op en mijn tong begon te spreken. Geef mij weet van mijn einde, Heer. Van de maat van mijn levensdagen. Laat mij weten hoe vergankelijk ik ben. U maakte mijn dagen een handbreed lang. Mijn levensduur is niets in uw ogen. Niet meer dan lucht is het bestaan van een mens. Niet meer dan een schaduw zijn levenspad. Niet meer dan lucht wat hij rusteloos najaagt. Hij vergaart en weet niet wie het toevalt. Wat heb ik dan te verwachten, Heer? Mijn hoop is alleen op u gevestigd. Bevrijd mij van al mijn zonden. Bespaar mij de hoon van dwazen. Ik zei niets, opende mijn mond niet, want u was het die mij dit alles aandeed. Houd op mij nog langer te kwellen, ik bezwijk onder de slagen van uw hand. U kastijdt de mens als straf voor zijn zonde. U tast zijn schatten aan, zoals een mot een kleed. Niet meer dan lucht is een mens. Hoor mijn gebed, Heer. Luister naar mijn hulpgeroep. Wees niet doof voor mijn verdriet, want een vreemdeling ben ik, bij u te gast, zoals ook mijn voorouders waren. Wend uw straffende blik van mij af, dan beleef ik nog vreugde, voordat ik heen ga en niets meer ben.
Thank you.
Hebreeën 11, vanaf vers 1. Het geloof is de zekerheid dat alles waarop wij hopen werkelijkheid wordt. Het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Om hun geloof werden de mensen uit vroeger tijden geprezen. Door het geloof komen we tot het inzicht dat het heelal door het woord van God is geordend. En dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet zichtbare. En dan volgt in dit hoofdstuk het voorbeeld van Abel en Henoch en Abraham en Sara. En zegt de schrijver in vers 13, zij allen zijn in geloof gestorven. Wat hun beloofd was, hebben ze geen werkelijkheid zien worden. Ze hebben er slechts een glimp van begroet. En ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen en gasten. Door zo te spreken lieten ze blijken op doorreis te zijn naar hun vaderland. En daarmee bedoelden ze niet het vaderland waaruit ze weggetrokken waren. Anders waren ze daarheen wel teruggekeerd. Nee, ze keken reikhalzend uit naar een beter vaderland, het hemelse. Daarom schaamt God zich er niet voor hun God genoemd te worden. En heeft hij voor hen een stad gereed gemaakt. En dan volgen er nog meer namen. Isaac en Jacob, de ouders van Mozes, het volk Israël dat door de Rode Zee trekt. Rahab in Jericho. De tijd ontbreekt me, zegt vers 32, om te vertellen over Gideon en Barak, Simson en Jefta, David en Samuel en over de profeten. Vers 39. Al deze mensen die van oudsher om hun geloof geprezen worden, hebben de belofte niet in vervulling zien gaan, omdat God voor ons iets beters had voorzien en hij hen niet zonder ons de volmaaktheid wilde laten bereiken. En nu wij door zo'n grote menigte met geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij elke last van ons afwerpen, evenals de zonde waarin we steeds weer verstrikt raken. En vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. Met de vreugde voor ogen die voor hem in het verschiet lag, heeft hij het kruis verdragen, de schande ervan aanvaard en zijn plaats ingenomen aan de rechterzijde van de troon van God. Dit is het woord van God. Gelukkig als je het hoort en eruit leeft. Amen. Laten we zingen Psalm 39 in de berijming van de nieuwe psalmberijming. Psalm 39, vers 1, 2, 4 en 6. wilde met jullie nadenken over die psalm, psalm 39. Laat mij met rust, zo wordt het hier berijmd. Nou, eigenlijk staat er natuurlijk dit: wend uw straffende blik van mij af, dan vind ik rust. Ik lees nog één keer die laatste twee versen uit psalm 39 met jullie. Hoor mijn gebed, Heer, luister naar mijn hulpgeroep. Wees niet doof voor mijn verdriet, want een vreemdeling ben ik bij u te gast. Zoals ook mijn voorouders dat waren. Wend uw straffende blik van mij af. Dan beleef ik nog vreugde voordat ik heen ga en niet meer ben. Na de verkondiging speelt Gerrit Christiaan een koraalvoorspel. Het is het laatste stuk dat Johann Sebastian Bach componeerde. Oog in oog met de dood. Laatste stuk van Bach. En dat is dit gedeelte. En de tekst is ook opgenomen op de liturgie. En daar staat: wend uw genadig aangezicht niet van mij af. Een gebed. Dus David bidt: wend uw straffende blik van mij af. En nou ja, in dat vers van Bach: wend uw genadige aangezicht niet van mij af. Dat is de spanning van de psalm ook wel. De spanning, denk ik, ook van te gast zijn bij God. En daarna zingen we gezang 395, vers 1, 3 en 4. O Heer, verberg u niet voor mij. Gemeente van Christus, broeders en zusters, hier in de kerk en ook iedereen die thuis met ons verbonden is of op een andere plek. Zo'n 20 jaar geleden verscheen er een boek van Stefan Paas. Je kent hem wel, denk ik. Dat boek, dat had als titel Jezus als Heer in een plat land. 20 jaar geleden. Jezus als Heer in een plat land. En ik vond dat een mooie titel, vind ik nog steeds een mooie titel, een prachtig beeld. Jezus als Heer in een plat land. Wat is dat voor land? Nou, Nederland natuurlijk, geografisch nogal plat. Maar als je er wat langer over nadenkt, misschien ook wel een platte wereld waar mensen vaak in wonen. Jezus als Heer in een plat land. Dat je wereld plat is, dat er perspectief ontbreekt. Weet je, ik moest aan die titel denken toen ik bezig was met psalm 39. Ik dacht, ik heb volgens mij dat boek nog ergens staan en ik heb het gepakt. Jezus als Heer in een plat land. Want als de wereld van deze psalm nou één ding is, dan is het eigenlijk dit, toch? Een plat land, een platte wereld, zo op het eerste gezicht. Ik hoop dat je een beetje aanvoelt wat ik daarmee bedoel. Kijk, het lijkt wel alsof David vastzit in het leven en in de wereld. Alsof hij niet te veel ver kan kijken of omhoog kan kijken. Waarschijnlijk is hij al oud, er liggen al heel veel jaren achter hem. Hij kijkt de dood in de ogen en dat vervult hem met vrees. Niet met trots. Had natuurlijk goed gekund als je terugkijkt op zijn leven. Moet je nagaan waar die vandaan komt en waar die nu is. Hij is koning geworden, maar David is niet trots. Integendeel, hij worstelt met het leven, met zijn bestaan. Hij worstelt met schuld en met schaamte. En met de zinloosheid van alle dingen. Die psalm doet ook wel wat denken aan Prediker bijvoorbeeld. En hij vraagt zich af, is dit nu alles? Als ik terugkijk op mijn bestaan, heb ik hiervoor geleefd? Mijn leven is zo plat, de wereld plat. Een leven lang ademen en dan het gevoel hebben dat je geen centimeter bent opgeschoten. Dat is een beetje het gevoel van de psalm. Ik moest denken aan de roman Dit zijn de namen van Tommy Wieringa. Ken je misschien wel, dat boek gaat over een groep vluchtelingen. En die groep die dwaalt over de steppen in Oost-Europa. Plat land, zeker. En ze zijn op zoek naar het beloofde land. Maar na maanden ronddolen komen ze weer uit bij de plek waar ze begonnen waren. Wat een schrijnend moment. En wat een wanhoop als ze dat ontdekken. Toen ze aan de rand van de stad waren, zo kun je lezen, en ze begrepen waar ze waren, begon een van hen te huilen. En hij kon niet meer ophouden. Het leek wel een besmettelijke ziekte en ze staken elkaar aan. En hun tranen bleven maar stromen. Alles voor niets. de woestenij overgestoken naar een nieuw land, maar er was geen nieuw land. Alleen de nachtmerrie van eeuwige terugkeer. Nou, dat gevoel kom je in deze psalm ook tegen. En ik dacht, misschien herken je er wel iets van ook. Misschien wel juist op een dag als vandaag. Als straks die naam klinkt van een geliefde die dit jaar overleden is. Of als er een naam in je gedachten komt van iemand die je mist. Of als je al heel lang met het leven worstelt. Als jouw dingen overkomen zijn die je niet kunt plaatsen. Of als jij andere dingen hebt aangedaan die niet goed zijn. Of wat dacht je van al die beelden uit de wereld die constant op je afkomen. En het duwt je tegen de grond. Die zinloze bewegingen van macht tegen macht. En je denkt, het wordt nooit meer wat met deze platte wereld. Wat moet je doen? Nou ja, vanmorgen hebben we Psalm 39 gelezen. En we hebben dat lied ook nog een keer gezongen. Psalm 39 is geen psalm om vrolijk van te worden, zei Willem Barnard ooit. Maar hij staat wel in de Bijbel en misschien wel juist om te lezen en te zingen als je het idee hebt dat je in een platte wereld leeft. En toen ik in de afgelopen week die psalm een paar keer achter elkaar las en luisterde en meezong, toen ontdekte ik ineens iets bijzonders. Iemand anders heeft het ook ontdekt. Die sprak ik net even voor de dienst al over de psalmen. En die zei, ik heb die psalmen een paar keer gelezen, maar er zit wel degelijk perspectief in. Ik dacht, het lijkt wel alsof er een trapje gebouwd wordt in die psalm. Dat is eigenlijk het beeld dat ik mee wil geven vanochtend. Het lijkt wel alsof er een paar traptreden worden neergelegd, waardoor die dichter van die psalm uit die platte wereld wordt getild en hij ineens perspectief krijgt. Vreugde, dat woord gebruikt hij aan het eind. Een trapje waar je op kan klimmen om iets te zien wat je raakt. En ik wilde die traptreden maar gewoon met jullie langsgaan. 3 keer een soort advies. Een pastoraal advies. Het eerste advies is dit. Stop met zwijgen. Want het is je misschien wel opgevallen, er gebeurt iets bijzonders in dit lied. In het begin wil David niet spreken. Ik nam me voor om het te beheersen en mijn tong voor zonde te behoeden. Mond op slot. Er is heel veel wat ik zou willen zeggen, want ik worstel met het leven, maar ik zeg het niet. Waarom niet? Omdat ik er het nut niet van inzie. Spreken is zilver, zwijgen is goud, toch? 1,5 week geleden waren wij bij de Nacht van de Theologie in de Pieterskerk hier in Utrecht. En het ging die avond over de polarisatie. Je weet wel over al die groepen die lijnrecht tegenover elkaar staan. En er wordt heel veel gezegd. En wat vinden jullie daar als theologen nou van? Vroeg de gespreksleidster. En ze ging met de microfoon rond. En het bleef eigenlijk best wel lang stil. En toen zei iemand ineens, ik kies er liever voor om te zwijgen. Want wat valt er nog te zeggen? Dat is alleen maar olie op het vuur. En tot op zekere hoogte is dat natuurlijk ook zo. David heeft precies hetzelfde bedacht. Hij worstelt met God en met het leven. En als hij gaat spreken, maakt hij zijn schuld misschien nog wel veel groter. Want dan spreekt hij misschien wel kwaad van God. En dat wil hij niet doen. Maar waar komen al die vragen dan vandaan? Zijn spreken zou olie op het vuur zijn als hij ze uitspreekt. Misschien wel olie op het vuur van het ongeloof om hem heen. Maar waarom blijft het toch onrustig in zijn ziel? Hij zwijgt heel bewust. En ik denk dat je ze in onze tijd ook wel hebt. Mensen die zwijgen. Heel bewust, ook in de kerk. Je laat je niet zomaar in je ziel kijken, toch? En soms is dat inderdaad goed. Maar niet altijd. Kijk maar in deze psalm. Het kan soms zijn dat je spreken moet. Ik moest bijvoorbeeld denken aan wat er deze week in de Tweede Kamer gebeurde, een paar dagen geleden, toen een staatssecretaris vertelde wat er in haar jeugd was gebeurd. 13 jaar oud was ze. En 18 jaar oud nog een keer, toen ze het slachtoffer werd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. En ze had er jarenlang over gezwegen. Ook toen ze ouder werd, had ze het niet gedeeld. Maar op een gegeven moment kon ze niet meer zwijgen. En nu wilde ze het in de Tweede Kamer zeggen. Dan is spreken goud. En ook gewoon heel heilzaam. Voor wie het hoort. Weet je wat er met David gebeurt? Hij kan niet langer zwijgen. Zo staat het letterlijk in deze psalm. En het staat er ook heel beeldend. In zijn binnenste laait een vuur op. Mooi beeld, hè? Als het over vuur gaat in de Bijbel, dan denk ik al snel aan de geest. En ik dacht, zou het kunnen dat dit nou precies het werk van de geest is in het leven van David? Dat er iets losgewoeld wordt wat op de bodem van zijn ziel ligt. Iets dat benoemd moet worden. Iets dat woorden moet krijgen. Een beweging die begint bij het openen van je hart. Stop met zwijgen. Dat kan het werk van de geest zijn. Gebeurt in ieder geval vaker in de Bijbel. Bij de profeet Jeremia bijvoorbeeld. Die wil op een gegeven moment stoppen met zijn werk als profeet. Omdat hij zoveel tegenstand ondervindt en hij aan alle kanten weggehoond wordt. En hij wil voortaan zwijgen, maar het kan niet, staat er, omdat er een vuur in zijn binnenste oplaait. Of in het Nieuwe Testament bij de Emmausgangers. Je weet wel, vlak na de kruisiging van Jezus. En dan lopen ze door het platland. Zonder al te veel perspectief. En er komt iemand naast hen lopen. En dan gebeurt er iets in hun ziel. Wat dan nou? Er begint een vuur te branden. Brandde ons hart niet in ons. Terwijl hij onderweg met ons sprak en voor ons de schriften opende. Dus dat de Bijbel opengaat en er een vuur aangestoken wordt in je binnenste. En je niet langer kunt zwijgen. Dat gebeurt hier. En ik denk in deze psalm is het de eerste traptreden op weg naar perspectief. De uitnodiging om je hart open te leggen. En je gewoon eens te laten lezen door iemand. Kan heel heilzaam zijn. Misschien is dat een geestelijke stap. Dat je je hart openlegt in gebed bij God. Dat het daar gewoon tijd voor wordt om dat eens te doen. Of misschien heb je er wel iemand bij nodig. Een pastor of een vriend of een vriendin. Met open oren en open ogen en inzicht om naar je te luisteren. En samen met jou naar God te gaan. Stop met zwijgen. En dat brengt bij de tweede traptreden. Want David gaat spreken. En tegen wie spreekt hij dan? Nou, hij gaat spreken tegen God zelf. Hij had van alles tegen heel veel mensen kunnen zeggen, maar daar kiest hij nu niet voor. Hij spreekt naar boven. En dat vind ik wel bijzonder. Vanuit dat beeld van het platland spreekt hij God aan, die boven is. De beweging omhoog. En wat zegt hij dan? Nou, misschien kun je het beste zo samenvatten. David erkent richting God dat hij bij hem te gast is. David zet zichzelf als het ware op zijn plek. Een vreemdeling in het platland van elke dag. En weet je, dat lijkt me gewoon een heel belangrijk moment. Om dat uit te spreken tegen God. Ik ben te gast bij u. Want kijk, als je te gast bent, dan ben je in alles afhankelijk van je gastheer. En dan weet je dat deze wereld niet van jou is. Dus dan komt er meteen al een ander perspectief op die wereld van jou te liggen. Perspectief van boven. David is te gast bij God. En moet je horen wat hij zegt. Hij spreekt God daarop aan. want hij wil weten hoe het ervoor staat. Vertel het me maar gewoon, Heer, hoe lang heb ik nog? Want ik heb het inmiddels wel ontdekt, mijn dagen zijn maar een handbreed lang en mijn bestaan is niet meer dan een nevel en een zucht, een schaduw is mijn levenspad. Ik ben als een bloem die maar voor heel even bloeit en dan verwelkt. Nu is het er nog, maar morgen is het allemaal voorbij. Wat gebeurt hier nou precies? Ik zei, het is de tweede traptrede omhoog, uit het platland. Maar hoe dan? Nou, ik denk hierom, David zet de dingen in die platte wereld in het juiste perspectief. En dat is eigenlijk heel knap. Daar heb je ook de geest voor nodig. Daar moet je ook genade voor krijgen, om dat te erkennen. Want heel veel mensen kunnen dat niet. Of durven dat niet. Dat zijn de dwazen waar het in deze psalm over gaat. Denk nog even aan Nabal. Een paar weken geleden. Zijn naam betekende letterlijk dwaas. Die zat helemaal vast in de platte wereld van het hier en nu. Dat zijn de mensen die gaan lachen als David zijn mond open doet en niet langer zwijgt. Dat zijn de mensen die hem een zeurpiet vinden of een somberaar. Maar de wijsheid van deze psalm zit nu juist hierin, dat David spreekt en dat hij eerlijk is over het leven. Ik ben te gast bij u, een vreemdeling in alles van u afhankelijk. Misschien zeg je, dat wist ik al lang. Zo ben ik opgevoed. Dat is me altijd verteld. Maar leef je er ook naar? Toen ik die vraag aan mezelf stelde, bedacht ik mij, als ik te gast ben bij God, dan is God in ieder geval niet te gast bij mij. En eerlijk is eerlijk, maar al te vaak is dat wel een beetje realiteit hoor, in mijn leven. Dat God te gast is bij mij, in mijn platte wereld. Wij leven ons leven en er is van alles en nog wat te doen. En God geven we ook nog een stukje. Dat is mijn geloofsleven. En ik heb ook nog de rest van mijn leven. Op zondagochtend of bij het lezen, na het eten. Of als ik hem heel hard nodig heb omdat ik in nood zit. We kijken naar links en naar rechts en we zien zo weinig van God. Maar als we nou eens wat vaker omhoog zouden kijken en zouden zeggen, we zijn te gast bij u inderdaad. Zou het perspectief dan niet fundamenteel veranderen? En in Psalm 39 ontdekt David dat. Moet er eerst iets vastlopen. Maar dan ziet hij het. Ik ben te gast. Bij u. En dat brengt dan bij de laatste traptrede. De derde stap omhoog. Als wij te gast zijn bij God, dan is de cruciale vraag natuurlijk, wat voor gastheer is hij dan? Is hij een vreemde gastheer die mij gedoogt, ver boven ons verheven? Is hij een straffende gastheer die mij allerlei wetten oplegt en mij straks gaat straffen? Is hij een gastheer die mij leven gunt, die mij hoort, die mij helpt? Hoor mijn gebed, Heer, zegt David. Luister naar mijn hulpgeroep. Wees niet doof voor mijn verdriet. Wat een spanning in deze psalm. Je voelt de worsteling. David kent zijn plek, maar juist daarom wordt het ook zo spannend, want hij kent ook zichzelf. Er is schuld en er is schaamte. En hij heeft zich lang niet altijd als een goede gast gedragen in deze wereld. En je ziet het gebeuren dat David ook steeds weer teruggeduwd wordt. Die platte wereld in. In vers 10 gaat hij gewoon weer terug. Ik zei niets, ik opende mijn mond niet, want u was het die mij dit alles aandeed. En je denkt, komt het ooit nog goed? Nou ja, weet je wat mij zo geraakt heeft deze week? Die kleine maar vurige gebeden, die ook in de psalm staan. Dat je zegt, er is iets met die gastheer. En dat geeft me de vrijmoedigheid om allerlei dingen te bidden waar ik op hoop. Wat heb ik dan te verwachten, Heer? Mijn hoop is alleen op u gevestigd. Bevrijd mij van al mijn zonden. En even verderop, wend uw straffende blik toch van mij af. Dan beleef ik nog vreugde voordat ik heen ga en niet meer ben. Weet je, het simpele feit dat David dat durft te bidden, zegt heel veel over God als gastheer. En daarom denk ik dat David bovenop die trap, als dat gebed over zijn lippen komt, raakt aan iets dat alles te boven gaat. Dan raakt hij aan de vreugde, nota bene in het platteland, in die worsteling van eeuwige terugkeer, te midden van alle vragen, is er ineens kans op vreugde. Vreugde die er blijkbaar is als de gastheer zijn straffende blik van je afwendt. En nou wilde ik maar gewoon voorstellen dat wij vanmorgen allemaal naast David op dat trapje gaan staan. Om boven het platland uit te kijken. En wat zien we dan? Nou, daar kan je eindeloos over doordenken. Ik noem een paar dingen. Wat zien we dan nou? In elk geval kun je over de grens van deze psalm heen kijken. En over de grens van het Oude Testament, waarin deze psalm geschreven is. En juist op de eeuwigheidszondag is dat iets wat we in ons zingen en in ons bidden en in ons belijden mogen doen. Over die grenzen heen kijken. En moet je kijken wat je dan ziet, dan gaat de hemel open. En dan daalt er iemand af uit die hemel in het plat land van ons bestaan. Jezus Christus, de gastheer wordt gast. En moet je kijken wat hij allemaal komt doen. Hij komt ons met de schepper verzoenen. Want als ik dan nog verder kijk, dan zie ik een kruis. En daarachter een open graf. En het hele kerkelijke jaar komt voorbij. En dan nog weer verder zie ik Jezus als de opgestane Heer opvaren naar de hemel. Waar hij ons als vreemdelingen is voorgegaan. En ik zie heel veel mensen die in geloof achter hem aangaan. Daar spreekt de Hebreeënbrief over. En zelfs David wordt genoemd. Dus wat valt ons te doen? Nou, dat lazen we ook. Als wij nou door zo'n grote menigte met geloofsgetuigen omringd zijn, werp dan elke last van je af. En de zonde waarin je steeds weer verstrikt kunt raken. En loop vastberaden de loopbaan die voor je ligt. Zingend, worstelend, biddend, opnieuw zingend. En met de blik gericht op Jezus Christus, de grondlegger en de voltooier van ons geloof. En op de vreugde die voor hem in het verschiet lag. En die hij voor ons wilde bewerken. Jezus is Heer. Zelfs in een plat land. Ja, juist in een plat land. Lof zij u Christus in eeuwigheid. Amen. We willen overgaan naar het gedenken van de overledenen uit onze gemeente, maar ook breder in het afgelopen jaar. We noemen straks hun namen. Enkele inleidende woorden. Gemeente van Christus. Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken wij de namen van hen die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn. We brengen de namen van wie we missen voor God. Onze geliefden die ons zijn voorgegaan en met wie wij ons verbonden voelen. Wij gedenken hen in het licht van Gods boek waarin al onze tranen zijn geteld. En al onze vragen worden bewaard. En wij gedenken hen in het licht van Gods dag. De dag waarop Christus komen zal. De dag waarover Johannes schrijft. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij en de zee is er niet meer. En toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem uit de hemel neerdalen bij God vandaan. Als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. En ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep, Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volken zijn. En God zelf zal zijn als hun God bij hen. En hij zal alle tranen uit hun ogen afwissen. En er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht en geen pijn. Want wat er eerst was, is voorbij. Laten we gaan staan. Wij gedenken de namen van geliefden, familieleden, vrienden die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn. En noemen in het bijzonder de volgende namen. Van Adriaan Kortenhof, overleden op 13 december in de leeftijd van 74 jaar. Van Adrie Ouwens de Bruin, overleden op 25 december in de leeftijd van 95 jaar. Van Martine Vlieger, overleden op 31 juli in de leeftijd van 78 jaar. En van Cornelia Johanna van Vliet van Eiken, overleden op 26 oktober in de leeftijd van 98 jaar. En wij noemen ieder voor onszelf de namen van hen die zojuist niet werden genoemd, maar die wel in onze gedachten zijn. En wij denken aan de namen van al diegenen die in het afgelopen jaar stierven als gevolg van zoveel crisis over de hele wereld. De namen van mensen die onschuldig het leven moesten laten. En in het bijzonder van diegenen die stierven als gevolg van hun geloof in Jezus Christus, onze broeders en zusters, met wie wij de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen mogen vormen. Laten we een moment stil zijn. Johannes schrijft, en ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen, schrijf, zalig de doden die in de Heere sterven. Van nu aan, ja zegt de Geest, opdat zij rusten van hun inspanningen en hun werken volgen met hen. Laten we in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen samen ons geloof belijden. En aan ieder van jullie spreken met mij. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Wij zingen gezang 725, vers 1 tot en met 4. En dat doen we op de manier zoals in de orde van dienst is aangegeven. Laten we samen danken en bidden. Eeuwige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Nu we de namen hebben genoemd van hen die ons ontvielen dit jaar. Nu we ons geloof hebben beleden met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen verbonden. Nu we gezongen hebben van de verbondenheid die we mogen ervaren met ieder die ons voorging. In Jezus Christus onze Heer. Nu komen we in gebed bij u. En willen we u bidden. Wilt u met ons zijn. En met ons meegaan als we weer van hier gaan. Wil ons woorden geven om te spreken. Als we niet langer moeten zwijgen, laat het ons weten. Wilt u ons laten zien wie we zijn. En wat onze plek is. Maar laat ons vooral zien wat voor gastheer u bent. Wend uw straffende blik van ons af en keer uw genadig gelaat ons toe en vul ons met de vrede die alle verstand te boven gaat. En help ons zo om ons leven te leven. Ook komende week in alles wat voor ons ligt, de dingen waar we tegenop zien en de dingen waar we naar uitkijken, we brengen het bij u. Dank u voor deze plek. Deze plek waar we een trap mogen beklimmen. Om over de grenzen te kijken. De grenzen van het Oude Testament. Grenzen van de Schrift. De tijd zonder eind in. En we bidden u. Breng ons op de toonhoogte van het geloof. En help ons om die weg te gaan omhoog. Beur ons op. We danken u voor deze plek, voor de wolk van gebeden die hier hangt. Danken u dat dit een plek is of is geweest voor zoveel waar de hemel soms open gaat en u zelf ons troost. We bidden u voor iedereen die zich verbonden voelt met deze plek. We denken aan onze eigen gemeente. Denk aan al diegenen die verdrietig zijn omdat de namen klonken van mensen die ze missen. Van gemeenteleden die ons ontvielen in het afgelopen jaar. Bidden u, wilt u hen troosten. En hen zicht geven op de eeuwigheid. En dat ze zo ook over de dood heen mogen kijken. Bidden u, wilt u bij hen zijn in hun verdriet. En hen mensen geven om hen heen. Die om hen heen staan en luisteren. We bidden u voor de wereld om ons heen. Waarin zoveel gaande is. Maar we bidden dat we ook dat bij u kunnen brengen. En dat we boven alles durven zien op Jezus Christus die Heer is. En die toch eeuwig leeft. We bidden u voor gemeenteleden die het moeilijk hebben. We denken vanmorgen aan mevrouw Blok die deze week gevallen is. En een aantal dagen in het ziekenhuis moet blijven. Bidden u, wilt u bij haar zijn en zich over haar ontfermen? Bidden u voor mevrouw Hessel, de Heer, die de bloemen krijgt. En voor haar man, meneer Hessel. Voor hun kinderen, iedereen die om hen heen staan. Het is helemaal geen gemakkelijke tijd. Er is zoveel gebeurd, ook in het afgelopen jaar. Bidden u voor mevrouw Hessel op de plek waar ze nu woont. En voor meneer Hessel thuis. Bidden u zegen hen. En dat ook zij mogen zien wie u bent. En dat u hen niet verlaat. Bidden u voor Govert-Jan. Dank u wel voor de trouwe dienst zo lang. We willen u bidden, wilt u ook bij hem zijn. In zijn leven aanwezig zijn. En raken met uw geest. Bidden u voor de andere kosters. Voor al diegenen die zich inzetten. Voor dit huis van u. We bidden u zegen het en mag het tot zegen zijn, omdat hier het evangelie klinkt. Zo worden we stil en willen we u bidden. Hoor ons in die stilte als we ons persoonlijk gebed bij u brengen. En zo bidden wij samen. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
Goedemorgen gemeente, mijn naam is Erika de Visser en vanochtend diaken van dienst. Ik mag u de collecte toelichten. De eerste collecte is vanochtend voor de wijkdiaconie. De opbrengst van de collecte is bestemd voor het ondersteunen van mensen in de wijk die financieel of materieel in de knel zijn gekomen. Met uw gift kunnen de wijkdiakenen mensen in kwetsbare situaties helpen met bijvoorbeeld een gift, aanschaf van zaken zoals een wasmachine of kleding of de vergoeding van bijzondere kosten. De tweede collecte is voor onze wijkgemeente. Deze collecte is voor de opbouw van onze wijkgemeente en is een aanvulling op de actie Kerkbalans. En de derde collecte is de zendingscollecte die dit kwartaal naar Stichting Epafras gaat. Dit is een organisatie die geestelijke zorg verleent aan Nederlanders in buitenlandse gevangenissen. Op dit moment zitten er ongeveer 1700 Nederlanders vast in gevangenissen in het buitenland. Verspreid over zo'n 100 landen. Veel van deze gevangenen zitten ver weg van familie en vrienden, vaak in moeilijke omstandigheden. Epafras bezoekt hen om pastorale begeleiding te bieden en hen te ondersteunen met praktische hulp en een luisterend oor. En dan graag nogmaals uw aandacht voor het volgende, de eindejaarsactie, de actie Kerkbalans. In de nieuwsbrief van deze week heeft u kunnen lezen dat de oproep voor financiële steun actueel blijft en van harte aanbevolen. Om een financieel gezonde en levende gemeenschap te kunnen blijven, is de financiële steun van alle gemeenteleden hard nodig. Daarom bij deze nogmaals een oproep om bij te dragen aan de actie Kerkbalans, zodat onze gemeente dit jaar financieel gezond kan afsluiten. En mocht u willen bijdragen, dan kunt u dat doen in de app. Daar is een extra tabblad aangemaakt met de naam Eindejaarsactie Jacobikerk of via de rekening van de wijkgemeente. Het geven van de collectes, dat gaat op de gebruikelijke manieren. Dus via de instructies op de liturgie, via de kerkapp of via het collecteblok dat u vindt bij de uitgang van de kerk. De Heer zegene u en uw gaven.
Ons slotlied is gezang 290. Er is een land van louter licht. We zingen dat samen met het koor op de manier zoals aangegeven op de orde van dienst. Afwisselend koor en wij allemaal. Gezang 290, vers 1 tot en met 6. En laten we dat staande doen. Ga dan van hier Gods toekomst tegemoet en laat je dragen door de zegen die ik in zijn naam aan je mee mag geven. En de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle verbondenheid met de Heilige Geest is met u en jullie allemaal. Amen.